Hebreeën hoofdstuk 2, waarin is gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus gesteld is aan de rechterhand Gods, dat zijn heerlijkheid weliswaar nog niet gezien wordt door de wereld, maar dat niettemin hij bezig is, om er even vrij te citeren, vele zonen tot heerlijkheid te leiden, uit Hebreeën 2, vers 10. God doet dat, hij leidt vele zonen tot heerlijkheid, en de eerste van die zonen is dan uiteraard de Heer Jezus Christus, die in dat verband genoemd wordt in Hebreeën 2, vers 10, de overste leidsman hunner zaligheid. De overste leidsman dus van die vele broederen. Want, zegt vers 11 in Hebreeën 2, de Heer zelf en degene die geheiligd worden zijn allen één, of uiteen in de zin van ze vormen één geheel, één plant, één organisme, één volk, één gemeente kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, één lichaam. En daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Hetgeen ontleend is, zoals het volgende vers zegt, inderdaad aan Psalm 22, vers 23. Maar zoals gezegd, dat is ook het geval, denk ik, met Romeinen 8. Christus zou de eerstgeborene zijn onder of te midden van vele broederen. En zo worden daar in Psalm 22 ook beschreven. Hij zou immers de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods bekendmaken, na zijn opstanding, aan vele broederen, dan wel te midden van één grote gemeente. Het wordt bij herhaling gezegd in die psalm alleen al, maar ook in andere psalmen. Ik denk erbij in psalm 40 en psalm 118 en zo verder. Ik zoek het nog allemaal niet op, want ik doe maar net of dat een redelijk bekende gedachte is. Maar waar het dus om gaat, is dat hier in deze verse weliswaar de Heer Jezus beschouwd wordt als de eersteling van vele broederen, maar dat niettemin gezegd wordt dat die eersteling en die velen samen wel degelijk één zijn. Gezamenlijk zijn zij broederen en daarom erfgenamen Gods, is de gedachte. En dat is dat ook wat er nog verder besproken wordt in dezezelfde brief. U weet waarschijnlijk in deze Hebreeënbrief vinden we dan een uiteenzetting vervolgens over de tegenwoordige positie van Christus als die overste leidsman. Alleen wordt meestal de andere term gebruikt. Hij wordt beschreven als hoge priester van zijn volk. Een volk dat hem zou dienen, maar andersom net zo goed. Hij zou dat volk dienen. Hij zou dat huis bewaren. Hij zou trouw zijn over heel zijn huis. En trouw zijn aan degene die hem gesteld heeft. Dat is dan Hebreeën 3 inmiddels. Maar de gedachte is dat hij tot zoon gesteld is. Het wordt ook uitgebreid gezegd hoe dat zo gekomen is. Dat is namelijk op grond van zijn gehoorzaamheid of op grond van zijn geloof, zoals het in Hebreeën hoofdstuk 5 dan weer uitgebreider gezegd wordt. Maar hoe dat ook zij, nadat Christus uitgebreid beschreven is als de grote middelaar van het nieuwe verbond, onder wiens leiding wij staan en die wij zouden dienen, dat wil zeggen hij is degene die op de troon der genade gezeten is en wij zouden ons wijden aan degene die op die troon zit. Nadat het allemaal gezegd is, komen wij terecht in ieder geval in Hebreeën 12, waar staat dat wij zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Het laatste deel van vers 1 van Hebreeën 12. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ik lees hem altijd met deze klemtoon, om de eenvoudige reden dat in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid gesproken is over allerlei andere gelovigen in oud-testamentische tijd, die allemaal ook zo hun eigen loopbaan hadden. Hen was ook een loopbaan voorgesteld. Verschillende loopbanen, maar met als kenmerk uiteraard het vertrouwen op God. Geloof in zijn woord, geloof in zijn beloften en zo verder. Daarom heet het bij andere gelegenheid de loopbaan des geloofs. Maar de loopbaan ziet er nou eenmaal voor iedereen verschillend uit. Althans, dat kan zo zijn. Maar wij zouden met leidzaamheid, dat wil zeggen met bereidheid tot lijden wellicht, maar net zo goed wil zeggen met passie, want dat is wat leidzaamheid is. Wij zouden met passie en dus met volle overgave de loopbaan lopen die ons voorgesteld is, alsof het een sportwedstrijd was. En daarna hoef ik dat tegenwoordig nooit meer uit te leggen, want iedereen weet wat dat is. Maar goed, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En daarbij zouden wij zien op, het oog gericht houden op, heet zoiets. Wij zouden zien op de overste leidsman en volleinder des geloofs. En daar heb je dezelfde uitdrukking terug, de overste leidsman. Dezelfde term als het hoofdstuk 2. Wij zouden zien op de overste leidsman des geloofs. Zo lees ik hem altijd eerst. Overste leidsman des geloofs. Want hij loopt namelijk daarin voorop. Wij zouden ook navolgers van de Heer Jezus Christus zijn met betrekking tot zijn geloof. Of anders gezegd, wij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van de Heer Jezus. Zo staat het niet in de Bijbel, al lijkt het zo, maar dat is niet zo. Maar er staat wel dat we zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 4. Maar Abraham wordt hier natuurlijk in hoofdstuk 11 ons net zo goed tot voorbeeld gesteld, dus ik mag het ook zo zeggen. Wij zouden namelijk navolgers zijn van deze oud-testamentische gelovigen en in de hoogste instantie zouden wij navolgers zijn van het geloof van de Heer Jezus Christus. Daarom heet hij hier weer de Argengos, degene die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden in Hebreeën hoofdstuk 2. Althans, hij is de Argengos van, hij is de overste leidsman van die vele zonen, dan wel van die vele broederen. Hij loopt voorop, daar ga ik nog niet meer verder op in. Maar er staat ook dat hij is de voleinder des geloofs. Begrijp je me goed, overste leidsman en voleinder zijn wel twee titels hier met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Maar het neemt niet weg dat het verschillende begrippen zijn. De overste leidsman is namelijk degene die voorop loopt. En de voleinder is degene die de loopbaan helemaal al gelopen heeft. Die het eind, die de eindbestemming behaald heeft. En dat het dat betekent, blijkt ook meteen uit de rest van het vers. Want er staat dat hij voor de vreugde die hem voorgesteld was, dat wil zeggen aan het eind van die loopbaan, zou hij die vreugde ontvangen, zou hij heerlijkheid ontvangen, populair gezegd. Maar daarom, met dat doel, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Daarmee zijn we opnieuw terug in hoofdstuk 2, want dan begint het hoofdstuk min of meer mee met te zeggen dat aan hem alle dingen onderworpen zijn en zo verder. Maar de gedachte is dat hij niet alleen zijn loopbaan gelopen heeft en dat hij de eerste, maar ook dat hij de eerste is die die loopbaan niet alleen beëindigd heeft, want ja, degene die overlijdt hier beëindigt daarmee natuurlijk die loopbaan, dat lijkt me duidelijk. Maar waar het om gaat is niet zozeer dat de loopbaan beëindigd is, maar vooral dat het loon verkregen is. En van de Heer Jezus moet gezegd worden, of wordt hier gezegd, dat hij feitelijk de eerste is die niet alleen de loopbaan gelopen heeft, maar bovendien ook daarvoor zijn loon ontvangen heeft. Er staat er dus ook gewoon achter, wat is dat dan? Het antwoord is, nou, dat is dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Toen heb ik het voor de zekerheid nog even nagevraagd in de Filippense brief, die trouwens in hoge mate dezelfde inhoud heeft als de Hebreeënbrief, overigens, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar in de Filippense brief staat dat hij gehoorzaam is geweest of geworden tot de dood, sluit aan bij Hebreeën hoofdstuk 5. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en dat soort dingen meer. Hij heeft gehoorzaamheid, geloof dus, geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, maar hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, en dan meteen het volgende vers. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, boven alle naam. Zijn uiterste verhoging, ja, ik weet dat men algemeen gewoon denkt van, nou ja, dat is vanzelfsprekend, hij was hier klaar, dus hij kon weer terug naar waar hij vandaan kwam, en vanzelfsprekend zit hij daar op de allerhoogste troon. Ik moet u zeggen, dat mag dan een voor de hand liggende gedachte zijn, ik ben hem in de Bijbel nog nooit tegengekomen. Dus wij zouden hem maar meteen weer uit het bestand wissen, denk ik altijd, hij hoort er niet in thuis. Wat de Bijbel ervan zegt, is dat God deze mens, Jezus, uit de dood heeft opgewekt en gesteld aan zijn rechterhand, en hem een naam gegeven heeft, opnieuw Filippenzen 2, naam gegeven heeft, gewoon en hem naam gegeven heeft, boven alle naam, de naam van Jehovah namelijk. En dus aan hem heeft hij alle dingen onderworpen. Dat is terug in Hebreeën 2, maar tegelijkertijd terug in Psalm 8. Niet als een vanzelfsprekende zaak, zo van is klaar en nou kan hij weer naar de hemel terug. Maar in de zin van, hij krijgt loon voor wat hij tot stand gebracht heeft. Loon voor de loopbaan die hij gelopen heeft. En zelfs in het Oude Testament lezen we daar uitspraken over. Daarom in, ik meen dat het was Jesaja 49, wordt daarover gesproken, trouwens een paar hoofdstukken eerder ook al, wordt erover gesproken, dat de Heer Jezus, die is daar als het ware zelf aan het woord, via de mond van de profeet, en zegt, ik heb mijn werk gedaan, ik heb gedaan wat ik doen moest, er is, nou ja, er is voor een deel niks van terechtgekomen, want ja, ik moest Israël verzamelen, maar helaas, Israël liet zich niet verzamelen, maar, zegt hij dan, maar niettemin, mijn recht is bij mijn God. En wat dat is, staat er dan ook achter. Hij krijgt loon. Eerlijkheid namelijk. Voor de verrichte arbeid. Die hij in opdracht van God, zo u wil, van zijn hemelse vader, verricht heeft. En daar gaat het maar om. En dat is ook zoals in Filippenzen 2 dan onder andere staat, maar natuurlijk in nog veel meer plaatsen. Namelijk, hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Niet, en toen was hij klaar, toen kon hij terug naar huis. Maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Wat denkt u trouwens van de woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 17? Die kent u toch of niet? Het begin van Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Waar hij tot zijn vader bidt en zegt, Vader, vers 1 van Johannes 17. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kortom, de Heer spreekt hier over de bediening die je had op aarde en zegt dan vervolgens, vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde, want wat hij ook deed, het doel ervan was uiteindelijk de verheerlijking Gods. En hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, vers 4, ik heb volleindigd, daar komt hij, de volleinder des geloofs, weet je nog? Hebreeën 12, vers 2, de volleinder. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dan niet, laat me terug naar huis gaan, maar, en nu verheerlijk mij gij vader bij uzelf, of met uzelf eigenlijk, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is dan toch wel van heel ver terug. En niet maar van voor zijn geboorte, zal ik maar zeggen, hier op aarde. Ik ga er verder niet op in, want dan moet ik uitleggen hoe het komt dat hij al zo lang geleden de heerlijkheid kwijtraakte. Maar het punt is gewoon dat de heerlijkheid die hij zou ontvangen beschouwd wordt ook hier als het resultaat van, of al beter nog als het loon van het werk dat hij verricht heeft. Of anders gezegd, als het loon voor het lopen van de loopbaan die hem voorgesteld was. En dus, terug naar Hebreeën 12, vers 2. Wij zouden onze loopbaan lopen en daarbij zien op degene die deze loopbaan gelopen heeft en ook daadwerkelijk als eerste het loon daarvoor heeft ontvangen. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand des troons van God. Toen vroeg Petrus, eerder al, die vroeg, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. En wat zal ons dan geworden? Wat krijgen wij daarvoor? En nou betreft het ons in Hebreeën 12, vers 2. En dan zeggen we, nou ja, dan lopen wij de loopbaan die ons is voorgesteld. En wij zien op de Heer Jezus, die zijn loon heeft ontvangen. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand des troons van God. Maar als wij nou diezelfde loopbaan des geloofs lopen, de loopbaan namelijk zoals die ons is voorgesteld, wat krijgen wij daarvoor? En het antwoord aan Petrus en de discipelen was, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij ook gij zitten op 12 tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Dat is Matthäus 19. Die heb je toch, hè? De Heer had gezegd tegen die rijke jongeling, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En Petrus, die schrok ineens wakker, die zei, dat is wat wij gedaan hebben. Wij zijn nu gevolgd. Wat krijgen we daar nou voor? Wat levert dat dan op? Hoe ziet dat eruit? En de Heer zei, je zult zitten op tronen oordelende geslachten Israëls. Toen zei iemand natuurlijk, ja, dat geldt alleen voor de discipelen, voor die 12 discipelen. Want er staan 12 tronen, daar zullen ze op zitten. Dat zeg ik helemaal niet. Er staan 12 tronen, omdat het alleen gaat over de discipelen daar natuurlijk. En de Heer geeft dan de discipelen antwoord en dan zegt, jullie zullen zitten op 12 tronen, oordelende geslachten Israëls. Maar als hij de 500 gaat, dat daar op hetzelfde moment had hij moeten zeggen, je zult zitten op 500 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Of niet? Waar het over gaat is namelijk, dat ook onder andere omstandigheden zeg ik altijd precies hetzelfde, namelijk dat de 12 discipelen tijdens het leven van de Heer Jezus op aarde een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Dat blijkt trouwens met name, als ik een argument moet aanhalen, dan haal ik het aan uit datzelfde Johannes 17 overigens. De gedachte dat de Heer zijn discipelen onderwees en voor hen zorgde, staat model voor wat de Heer nu in onze dagen doet voor allen die hem volgen. Die in hem geloven dus. Hij bewaart ons. Hij neemt ons niet uit de wereld weg, maar hij bewaart ons van de boze enzovoorts. Hij maakt ons één. En dat soort uitspraken zoals we die daar allemaal vinden. Het voelt gewoon te ver om het allemaal nu te bespreken. Maar het hele idee is dat als de Heer tegen de discipelen zegt, gij zult met mij zitten op 12 tronen oordelende de geslachten Israëls, dan betekent dat gewoon dat het ook van toepassing is op de gemeente, waarvan die discipelen trouwens eerstelingen zijn. Want noem nou eens de eerste 12 leden van de gemeente. Nou, vooruit 13 dan. Noem nou eens de eerste 13 leden van de gemeente. De Heer Jezus, vandaar die 13, dat is de eerste, en dan toch de 12 discipelen. Nou ja, apostelen of hoe het me heet, natuurlijk Judas weer niet en die Matthias weer wel, maar die 12, dat zijn toch de eerste. Zie. Nou goed, en wat Hebreeën hier zegt, is precies hetzelfde eigenlijk. Want als wij een voorbeeld zouden nemen aan, zouden vertrouwen op, zouden zien op de Heer Jezus die zijn loopbaan gelopen heeft en hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God, dan impliceert dat toch dat als wij onze loopbaan lopen, zullen wij ook zitten aan de rechterhand des troons van God. Dat is trouwens niet zo moeilijk. Als het hoofd toch zit aan de rechterhand des troons van God, waar denkt u dat het lichaam zich dan bevindt? Ik bedoel, ik weet dat het wat banaal klinkt als ik het zo zeg, maar hoe moet ik het dan zeggen? Zo is dat toch? En als wij toch gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, betekent het toch dat wij tronen zullen hebben in de hemel? En op tronen zullen zitten? Want wij zijn toch gemaakt, dat staat gewoon in onze liederenbundels trouwens ook nog steeds. Ja, binnenkort zullen ze dat er ook wel uithalen, vrees ik maar vooruit. Maar staat er nog steeds in dat wij verwachten tronen en dat ons kronen, neem het andere ding, het hoofddeksel, dat ons, voor ons kronen zijn weggelegd in de hemel enzovoorts en dat wij kinderen des konings en dus erfgenamen zijn enzovoorts en dus niet zouden slapen maar, of sluimeren, hè? We zouden waken de hemel zo na en hoe dat maar heten mag in lied 668. Nou goed. Ja, ik denk, weet je hoe ik dat onthoud? Dat is meer dan 666, zo onthoud ik dat. Maar laat me zitten. Maar hè, kinderen des konings, zo is dat toch? En daar spreekt de Bijbel toch ook uitgebreid over. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is onze toekomstverwachting. En let maar op, want daar gaat het hierna over, hè? Hebreeën 12. Want er staat, want aanmerk deze, dat is de herhaling van vers 2, zie op, heet nu, aanmerk deze, die zodanigen tegenspreken van de zondaren, dat zijn tegensprekers dus, hè, tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet bezwijkt of verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde van deze zondaren, die bestaat uit tegenspreken. Zeg het er maar even bij, anders denkt u dat het de bedoeling is dat we strijden tegen onze eigen zonde. En dat is niet de bedoeling. Die zouden we namelijk negeren. Afleggen heet zoiets. Afleggen, uitdoen of wat het maar wezen mag. Hè? En die zonde waar het hier over gaat is de zonde van ongeloof uiteraard. Van die zondaren uit vers 3. En dan staat er, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Alsof we al zonen zouden zijn nu, hè. Namelijk, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, namelijk hij geestelt, kastijdt, een iedere zoon die hij aanneemt. In de zin van aanstelt uiteraard. Het gaat niet om een aangenomen kind, zeg ik dan maar weer hier, hè? Ook hier. Het gaat hier om het aanstellen tot zonen, de erkenning van ons, door God dan, van ons als zonen. Want de gedachte is dat wij die kinderen God zijn, onze loopbaan lopen, en de bedoeling is dat we door het lopen van die loopbaan worden opgevoed. En ik weet dat je tegenwoordig nauwelijks meer mag zeggen, maar wat hier heet kastijding, dan wel geesteling, staat gewoon voor wat wij populair plachten te noemen opvoedkundige maatregelen. Dat schijnt het niet meer te zijn tegenwoordig, maar of niet meer te mogen, maar dat heet zo, opvoedkundige maatregelen. Dat wil zeggen, het heeft van alles van doen met opvoeding. Het is ook heel gemakkelijk aan te tonen dat een term als kastijding gewoon betekent opvoeding. Zie? En alles wat erbij zit. Zo gaat dat nou eenmaal. En daarom zegt de schrift, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt, want het gaat erom dat we daardoor opgevoed zouden worden. We zouden daardoor leren. U weet wel, zonder vallen word je niet grootheid zo is. Toch? Maar dan, dat betekent, je zal nooit volwassen worden als het nooit eens een keer misgaat in je leven. Als het allemaal voor de wind gaat, alles uitstekend lukt, dan blijf je altijd een kind. Hoe dan ook. Toch? Heb je geen levenservaring. En kun je geen verantwoordelijkheid dragen. Daar gaat het nou juist om. Om de druk die daarbij hoort. Het dragen van verantwoordelijkheid is het dragen van een bepaalde last. Het is een zwaar woord, maar het heet niettemin, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Maar niettemin, het is het dragen van iets en daarvoor zou men getraind zijn. Men moet bepaalde dingen geleerd hebben. En daartoe zouden wij deze loopbaan lopen, nu. En dan staat er in dat verband, in vers 7, indien gij de kastijding verdraagt, en dus gewoon de loopbaan loopt, met alle consequenties van dien, zo indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wanneer wij die kastijding verdragen, en dus trouw blijven in die loopbaan enzovoort, ondanks de hindernissen die daarbij wellicht overwonnen moeten worden, ze gewoon op die loopbaan blijven, dan gedraagt God zich jegens ons alsof wij niet meer kinderen, maar alsof wij al zonen zijn. En u begrijpt, die grens, die overgang van kind naar zoon, en dus van onvolwassen naar volwassen, ja, die is niet nauwkeurig te bepalen. Dat is een langzame overgang uiteraard. Alleen het moet uitlopen uiteindelijk in een officiële aanstelling als zoon. En dat is pas, zoals Romeinen 8 zegt en zoals we daar gelezen hebben, dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. Officieel zullen we dan pas zonen zijn, maar het neemt niet weg dat de Heer zich ook nu jegens ons kan gedragen als zonen. Dat wil zeggen, daar waar wij er blijk van geven trouw te zijn, daar zullen wij ook van hem verantwoordelijkheden opgelegd krijgen enzovoorts. En dus als volwassenen beschouwd worden, ook van Gods wegen. En daar gaat het om. En daarheen zijn we sowieso allemaal onderweg, was de bedoeling. Alleen, wij moeten dat willen. En indien we niet willen, dan zijn we hoe reders gelijk Ezau. Maar dat was een paar versen verder en die heb ik de vorige keer al even aangehaald. Hè? Maar hierover gaat het, die aanstelling tot zonen. En ik lees hem verder. Hè? Er staat dan, vers 8, maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Want let even op al die gelovigen uit Hebreeën 11. Dus een oud-testamentische gelovigen, niettemin, maar ook zij liepen hun loopbaan en er ging nooit van een leien dakje, zoals dat heet. Allen die ons worden voorgehouden als voorbeeld voor leven uit geloof, hadden in hun leven zo hun moeilijkheden, uiteraard. Moeilijkheden die inderdaad in de belangrijke mate, niet uitsluitend, maar over het algemeen in belangrijke mate veroorzaakt werden door hun trouw aan de Heer. En dat zou men inderdaad moeten leren dragen. Zo leert men dan ook gehoorzaamheid. Zo leert men trouw te zijn. Begrijp je me goed? Het impliceert niet dat je het niet eerst, dat je het eerst niet bent. Het impliceert gewoon, je bent eerst helemaal niks. Je moet alles nog worden. En leren dus. En alles wat een mens wordt, moet hij leren. Onderweg. Toch? En dat geldt voor God, voor de Heer Jezus uiteraard ook. Hij moest leren, hij moest onderwezen worden. Dat is ook wat gebeurd is. Het is altijd God zelf. Het is altijd God zelf, maar neem niet weg dat hij hij werkt langs middellijke weg. Dat wil zeggen, hij gebruikt daar anderen voor, ja. Op dezelfde wijze dat de Heer ons wil gebruiken om voor anderen tot zegen te zijn, op dezelfde wijze kunnen we ook gebruikt worden om anderen te kastijden. Ja. Dat is nou helemaal zo. En daar wil ik nog wel wat bij zeggen, maar ik ga liever niet te veel op het onderwerp in, want dan kom ik te ver van het opgegeven onderwerp af. Maar ik wil er nog wel wat meer bij zeggen. De gedachte is zelfs dat ook die dingen die ons in feite in werkelijkheid worden aangedaan door de grote tegenstander bij uitstek, den duivel, hoogst persoonlijk, die worden van Gods wegen gebruikt als kastijding. Het eigenaardige is dan ook, ik leg even een briefje bij Hebreeën 13, dan sla ik een paar bladzijden om, naar Jacobus hoofdstuk 1. Ook hoef maar één bladzijde om te slaan. Vooruit, is nog makkelijker. Het eigenaardige is dan ook dat de Bijbel spreekt over verzoeking. En maar eigenlijk de Bijbel spreekt in de eerste plaats over de verzoeker. Degene die dat doet dus, de verzoeker. En de grote verzoeker, en er zijn nog wat titels, maar die zal ik nou maar niet noemen. De grote verzoeker, u weet wie dat is, hè? Nou ja, sommigen denken dat God dat is, maar ja, in deze streek van het land niet zo erg. Maar ik kan het zo op de kaart aanwijzen in welke streek men dat dan wel gelooft, hè? Over het algemeen, hè? Dat God de grote verzoeker is. We hebben Jacobus nooit gelezen, want Jacobus 1 zegt, God verzoekt niemand. God is niet, dat staat in Jacobus 1, vers 13. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Een mens wordt niet van God verzocht. De verzoeker namelijk is de duivel zelf. En dat hem dat lukt is omdat hij gebruik maakt van onze zwakke vleeselijke natuur. Dat is wat Jacobus daarna zegt. Hij zegt, nou ja, de verzoeking komt niet van God, die komt uit jezelf. Maar het is omdat we ontvankelijk zijn natuurlijk voor, voor de argumenten van die figuur die listiger is dan alle anderen, zal ik maar zeggen. We hebben het over de duivel, hè? Nou goed. Maar de aardigheid is dat van die verzoeking gesproken wordt al in vers 2, het is de inleiding van deze brief eigenlijk, waar staat, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Waarom? Als de duivel actief is, waarom moet je er blij mee zijn? Wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Dat wil zeggen, het zou een positieve uitwerking hebben. Wij worden er sterk door, het wordt een oefening voor ons. Zie, we groeien er doorop, is de gedachte. En weet u waarom ik het eigenlijk aanhaal? Omdat het woord verzoeking van vers 2 ogenblikkelijk vervangen wordt door een ander woord. Dat er veel op lijkt, waarvan sommigen misschien niet eens het verschil weten, maar er is een verschil. Verzoeking is namelijk een volstrekt negatief begrip. Verzoeking, dat heeft te maken met iemand tackelen. Proberen iemand onderuit te halen. Proberen iemand ten val te brengen. Of wat het maar wezen mag. Dat is verzoeking. Maar daarna wordt het vervangen door beproeving. En dat gaat net wat minder ver. En bovendien, beproeven is testen. En testen heeft altijd een positief doel. Ook al gaat er wat mee mis. Er schiet me weer geen goed voorbeeld binnen. Nee, ik ben bij de Formule 1 nu, ben ik met mijn gedachten zo van, we hebben een auto, dat moet weer getest worden, weet u wel. Shakedown noemen ze dat daar ook wel. Er reizen net zoveel rondjes, net zo lang tot het de wagen helemaal niet meer vooruit te branden is, zal ik maar zeggen. En kijken wat er allemaal kapot gaat en in welke volgorde. Niet om het ding te molesteren, maar wel om te weten wat de zwakke dingen zijn en om hem daarna beter te maken, uiteraard. Toch? En zo kan een menselijk lichaam ook beproefd worden. Om te kijken wat hij hebben kan. Dat is wel riskant. Natuurlijk. Als het dat niet is, dan werkt het ook niet. Dan kun je het nooit een beproeving noemen. Immers. Hè? Het is wel wat riskant. Want dan kom je aan de grenzen van het menselijk kunnen. Maar niettemin. Je leert dan de grenzen kennen, dat is één ding. En het andere is, ze worden, waar het levende organisme betreft, worden die grenzen automatisch verlegd. Dat begrijp u toch, hè? We hebben het nu dus gewoon over training. En wat je vandaag nog niet kunt, u weet wel, hoe heet het ook alweer, opdrukken? Volgende keer, hè? Nou, weet ik veel. Maar vandaag misschien 4 keer, maar als je het elke dag probeert, dan gegarandeerd volgende week lukt het je de 5e keer ook wel. En zo verder. Het schijnt nog Schijnt 34, 35 keer te moeten of zoiets, maar dat ben ik vergeten. Maar zoiets, dat is namelijk oefening, dat komt daarna vanzelf wel. Zie? Nou, dat is wat beproeving is. Moeilijkheden leren overwinnen. Ze weten waar ze zitten, ze leren herkennen, maar tegelijkertijd, omdat het inderdaad om leven gaat, betekent het dat men daarin getraind wordt. En lasten die men vandaag niet kan dragen, kan men waarschijnlijk morgen of overmorgen wel dragen. Dat is het idee. En dus mag dan verzoeking zijn door de duivel, neemt niet weg dat wij als gelovigen het zouden beschouwen als beproeving van Gods wegen. Want, dat is niks bijzonders wat ik zeg, want wij hebben geleerd, dat hebben we toch ook vorige keer gelezen of niet, uit Romeinen 8, wij hebben geleerd dat voor degenen die God dienen, en dus onderweg zijn naar dat zoonschap, alle dingen meewerken ten goede. En dus, juist en vooral, de slechte dingen. Daar gaat het om. En het mooiste voorbeeld vind ik altijd nog, dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en daardoor de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan is. Maar de aardigheid is dat de dood nou juist geworden is tot weg tot behoud. Die begrijp je toch? Dat is het aardige. De mens en de duivel wilden zich van de Heer Jezus ontdoen. Maar raad eens wat. Hij stond op uit de dood. En zo werd de dood juist de weg tot zaligheid. Hè? De weg tot heerlijkheid gaat er helemaal via vernedering. Leerde ik op de lagere school. Gereformeerde lagere school. Jawel. Ik ben het nooit vergeten. De weg naar heerlijkheid gaat per definitie door lijden. En de wapens van de tegenstander worden van Gods wegen gebruikt ten goede. En daarom moet ik altijd maar lachen. Vind ik altijd wel geinig. Hè? De duivel doet goed zijn best. Maar het helpt hem niks. Want hij heeft inderdaad. Hij is in ieder geval verantwoordelijk voor de dood van de Heer Jezus. En niet alleen maar nog zo wat, weet u wel. Hij is ervoor verantwoordelijk. Maar door de dood heen heeft de Heer Jezus juist teniet gedaan. Degene die het geweld des doods had. En hem daarmee zijn eigen wapen uit de handen geslagen. En dat vind ik toch wel aardig. En wat hij ons ook doet, God zou het gebruiken ten goede en wij zouden ons dat bewust zijn. Zo bewust dat we het zelfs voor grote vreugde zouden achten wanneer wij in velerlei verzoekingen vallen, maar daarna het woord verzoeking niet meer gebruiken. Hè? Daarna heet het beproeving. En ik meen zelfs dat in het parallelle schriftgedeelte van Romeinen 5, toch, dat het daar ook gezegd wordt. Ik weet niet zeker meer, maar daar gaat het ook over. Dat wij roemen in de verdrukking. Nee, die termen komen daar niet voor. Nou, dan ben ik in de war met een ander schriftgedeelte. Maar er staat wel degelijk in Romeinen 5 vers 2, het laatste deel van het vers, dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar ook, vers 3, wij roemen in de verdrukking, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort, en zo verder. Maar dat is niet echt het schriftgedeelte wat ik in gedachten had. Maar hij wil me domweg. Hè? Hij wil me niet te binnen schieten. Ja, dan zal het 1 Petrus zijn, maar. Even kijken naar die verwijzing die er hierbij staat. Misschien kom ik er dan. Ja, die bedoel ik, ja. Ja. Waar staat in 1 Petrus 1. Nou ja, die moet ik helemaal eigenlijk maar even meenemen. Dan ik hou mijn hand bij Hebreeën 12. Daar komen we straks terug. Maar 1 Petrus 1, daar staat vers 3. Dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Een hoop die dus actief is en nu ons leven bepaalt en vult. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij heeft ons wedergeboren, vers 4, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Want waar het over gaat, en waar we het al steeds over hebben, is inderdaad over één erfenis. Ik heb hier een rij van schriftplaatsen waar over erfenis gesproken wordt, overigens. Ik heb deze zelfs niet eens genoteerd erbij staan. Maar over die erfenis gaat het, die de zoon immers zou ontvangen, of die de zonen zouden ontvangen. En daarna staat er, wij wachten op die erfenis, en daarna zegt vers 5, en ook wij worden door de kracht Gods bewaard, voor die erfenis uiteraard, die voor ons bestemd is. En wij verheugen ons daarin, vers 6. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen. Onderweg naar die erfenis dus zijn we wellicht bedroefd door menigerlei verzoekingen. Zelfde gedachte, kastijdingen, geestelingen heet het in Hebreeën 12. Opdat de beproeving, hebben we die? Opdat de beproeving, dat is het woord verzoeking aan het eind van vers 6, ogenblikkelijk weer vervangen door beproeving. Opdat de beproeving uw geloof, want dat is het dan. Die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus. Hebben we nog, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Maar de vraag is, lof, eer en heerlijkheid voor wie? Niet al te vroom worden. Hè? Ja, dat is het ongetwijfeld, broeder, maar het staat er niet. Er staat, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Maar wat gebeurt er als de Heer Jezus Christus openbaar wordt? Zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid? Ik denk dat het vers spreekt over onze lof, eer en heerlijkheid. Want daar waar wij inderdaad niet bezwijken, maar gewoon onze loopbaan lopen, zullen wij van God eer ontvangen. En dus lof, eer en heerlijkheid. Daar gaat het hier ook over. En dat is de enige zin van het lopen van die loopbaan natuurlijk. Ik zeg altijd maar zo, God dien is wel aardig, maar de Bijbel zegt mij zwart op wit meerdere malen dat dat helemaal niet kan en dat God ons bovendien ook helemaal niet nodig heeft. Waarom zouden we dan God dienen? Als God ons niet, staat er toch dat God ons niet nodig heeft? Zeker wel, God kan niet met mensenhanden gediend worden. God is niet behoeftig, zegt de apostel Paulus, en hij citeert het uit de woorden van Salomo. God woont ook niet in een huis wat wij maken. God kan überhaupt door mensenhanden niet gediend worden. God heeft niks nodig. Waarom zouden wij God dienen? Opdat wij van Gods wegen daarvoor loon zouden ontvangen. Hij is niet afhankelijk van ons, van zijn personeel. God heeft één man personeel. En dat is zijn zoon. De bouwer, de zoon. Toch? En bovendien, dat is de persoon inderdaad. En dus personeel. Dat is helemaal het goede woord. Zie? Maar wij mogen God dienen. God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Dat is de bedoeling. Enzovoorts. Wij mogen daarin betrokken zijn. En Paulus zegt, het is ook genade als het zo is. Dat wij kinderen God zijn en bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Colossense 1. Nou, dan is dat uit genade. Want door genade Gods ben ik een apostel, zegt Paulus. Of door de genade Gods ben ik wat ik ben. De genade Gods die mij gegeven is, daardoor ben ik apostel der heidenen en wat het me wezen mag. Dat is waar het over gaat. En wij zouden daarvoor loon, zelfs een kroon ontvangen, want zo heet dat bij gelegenheid. Maar dan moet ik weer een ander schriftgedeelte citeren. Nou, ik ben al toch bezig, dus kan ik net zo goed even terugbladeren naar 2 Timotheus, hoofdstuk 4 is dat. Vers 7 in bijzonder. 2 Timotheus 4, vers 7, ik heb de goede strijd gestreden. Want het lopen van de loopbaan is beeldspraak, maar een andere beeldspraak is die van de strijd. Wij worden geacht krijgsknechten van Christus te zijn. En hij zegt dus, ik heb de goede strijd gestreden. Kijk, het leven is sowieso een strijd, heb ik me laten wijsmaken. Ik geloof het meteen, maar het is over het algemeen niet de goede strijd. De goede strijd is leven uit geloof. In gehoorzaamheid aan en afhankelijkheid van de Heer en zijn woord. Dat is de goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop, uiteraard de loopbaan, hè? Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. Het zijn drie uitdrukkingen met dezelfde betekenis, alleen de eerste twee zijn beeldspraak, de derde is gewoon letterlijk. Ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik heb mijn leven lang geleefd uit geloof. Althans, vanaf dat ik ermee begonnen ben, ben ik erin doorgegaan. Vastgehouden aan wat de Heer gesproken heeft en wat hij beloofd heeft, enzovoorts. En wat is het resultaat daarvan? Wel, zei de Heer tot Petrus, je zult met mij zitten op 12 tronen oordelende de geslachten Israëls. Maar er moet toch nog een 13e troon zijn, namelijk voor de apostel Paulus. Want Paulus zegt, voorts, als gevolg hiervan is dat voorts, verderop, hè, voorts. Voorts is mij weggelegd, of wordt voor mij bewaard, de kroon der rechtvaardigheid. En begrijp je me goed, wij zitten niet verlegen om een letterlijke troon of om een letterlijke kroon. Ik moet er trouwens niet aan denken dat we in de hemel altijd maar op die stoel, die troon dan, zouden moeten blijven zitten. Het is misschien een hele mooie, maar daar zie je ook zelf weinig van als je erop zit, denk ik altijd. Hè? En een kroon op je hoofd, die zie je zelf al helemaal niet. En je moest eens weten wat dat weegt overigens. Een gouden kroon. Je zal er maar mee gestraft worden, denk ik wel eens. U begrijpt toch dat het niet om die letterlijke dingen gaat. Nooit. Helemaal nooit. Het zijn symbolen. Ook een letterlijke troon, u weet wel, dat hebben we met Prinsjesdag weer gezien. De koningin dan op zit, linksvoor. Nou goed, laat maar zitten. Maar, nee, met alle respect. Maar, dat is maar een symbool, die troon, hoor. En eventuele kroon net zo goed. Maar ze betekenen hetzelfde. Als er een troon is, is er een kroon en andersom. Maakt niks uit, je kunt die woorden gewoon verwisselen. En soms denk je dat ze eigenlijk dezelfde oorsprong hebben ook nog. Kroon of troon. Als je geluidsinstallatie een beetje slecht is, dan moet je het bandje maar eens een paar keer heen en weer draaien om te kijken of ik nou echt kroon zeg of troon. Kom wel eens tegenvallen hoor, die twee letters uit elkaar te houden. Maar goed, laat maar zitten. Op die troon dan bedoel ik. Nou, er staat dan voorts, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. Dat wil zeggen, hij krijgt een kroon op grond van Gods recht. Want de arbeider, schrijft hij hier ook ergens, de arbeider is zijn loon waardig. Zie. Wat God gediend heeft, zal me van Gods wegen daarvoor beloond worden. En het loon dat bepaald is, is inderdaad een kroon. En daar gaat het maar om. Troon dus. Zoonschap. Allemaal woorden voor precies hetzelfde. Een erfenis. Of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is wat voor ons bestemd is. En dan ga ik gauw terug naar Hebreeën hoofdstuk 12. Dan komen we vanzelf weer bij dit onderwerp. Maar er staat dan eerst in vers 8 van Hebreeën 12. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijt geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Wat is het verschil tussen een bastaard en een zoon? Biologisch niks. Als de zoon tenminste door de vader verwekt is, want de bastaard is ook door de vader verwekt. Ik wil niet zeggen aan wie ik dat weer heb nagevraagd. Want er wordt al zoveel geroddeld over koninklijke huizen, zeg ik altijd maar. Hè? Ja goed, dus daar hebben we het dan maar niet over. Maar wat is nou het verschil tussen een zoon en een bastaard? Zeg gemakkelijk. De zoon erft de bastaard niet. Dat is het enige verschil. Toch? Maar de een is geboren en is opgegroeid volgens de regels. En de ander buiten de regels. En daarom geen erfgenaam. Zie? Er is echt niks moeilijks aan. En indien gij zonder kastijding zit. Ik heb ook wel eens gehoord van gelovigen die zeggen, nou, ik merk er niet zoveel. Die zeggen van de duivel, daar merk ik nooit zoveel van. Ik herinner me nog goed dat iemand het zei tegen mijn vader waar ik bij was. Heel lang geleden, toen ik werd niet geacht te luisteren, maar dat deed ik altijd wel. Ik was zeer nieuwsgierig van aard, maar vooruit. Toen zei hij, want ja, dat is de duivel, ach, ik heb daar geen last van. Toen zei mijn vader, nou, dat is niet best met je. Ja, zo zit het gewoon. Want te vrezen valt dat je dan de Heer inderdaad niet dient. En dan heeft de duivel niks meer aan je te winnen. Toch? Dat is wat hij precies wil. Dat de mens God niet dient. In de eerste plaats te voorkomen dat de mens bekwaam gemaakt wordt om God te dienen. Maar mocht hij dat niet kunnen tegenhouden, dan komt dus de verzoeker. Die komt een andere weg, een andere wegwijzer, een andere loopbaan voorstellen. Of weet je veel hoe dat allemaal maar heten mag. Maar dat is wat hij doet. En dat, als je de Heer wil dienen, loop je daar vroeg of laat absoluut tegenaan. Daar vind je dat natuurlijk in uitgebeeld. Dat is het ook, ja. Want, nou ja, je kan Esau moeilijk een bastaard noemen in dit verband. Maar al moet ik toegeven, broeder, dat Esau natuurlijk in dit verband, hier in deze brief, een paar versen verderop, zo genoemd wordt. Dus voor mijn part mag het zo. Als we er uitgebreider op ingaan, maar dat gebeurt hier in Hebreeën 12 ook niet, maar als we er uitgebreider op ingaan, dan moet ik weer zeggen, nou ja, Jacob ontving het eerst geboorterecht, maar Esau kreeg wel degelijk ook een erfenis. In die zin was hij dus geen bastaard. Maar vooruit, hè. Maar dan, goed, laten we maar even liggen. Maar het gaat er nou eenmaal om dat iemand die buiten de officiële regels wandelt of zelfs geboren is, ja, die komt voor erfrecht niet in aanmerking. Zo zit het nog maar. En dat is wettig, dat is volstrekt in overeenstemming met de wet, ook de Nederlandse overigens. Nou goed. Maar er staat hier, indien gij zonder kastijding zijn, als dat er helemaal is, als je nou niks merkt van een verzoeking, dan komt wel eens wezen, nou dat is vrij zeker, dat je absoluut op de verkeerde weg bent. En mocht je toch op de goede weg zijn, dan verzet je zeker nooit één poot. Hè? Nee, zo heet zoiets. Dan sta, ja, god, sorry. Maar dan sta je kennelijk stil, dan loop je kennelijk niet. Dan is het bevroren, statisch en in de praktijk dus gewoon dood. Dan kom je ook nergens dus. En hoe heet dat anders? Ik heb ze om me heen gezien. Ik ben er oud genoeg voor om dat te kunnen gezien hebben. Mensen die ik al tientallen jaren ken, ook als gelovige. En waarin ik totaal geen ontwikkeling zie. Niks. Verandert niks. Gebeurt niks. Het gaat allemaal hetzelfde pitje. Mensen hebben ook dikwijls nog steeds dezelfde vragen. Dat heb ik allemaal meegemaakt, dus vooruit. Ja. Komen 20 jaar later nog eens een keer met dezelfde vragen aanzetten. Alsof ze nog nooit beantwoord geworden zijn. Ze leren ook niks. Maar eigenlijk kan het ze ook niet schelen. Dus ze doen een beetje mee, ze doen interessant en horen ergens bij. Maar leven als gelovige, actief, het lopen van een loopbaan, absoluut niks van te merken. En dat is niet de bedoeling. Hè? En zo iemand wordt hier beschreven als bastaard. En van zo iemand wordt in 1 Korinthe gezegd, 1 Korinthe 3. Nou ja, zo iemand zal wel behouden worden. Maar als door vuur, want van zijn leven zelf komt natuurlijk niks terecht. Toch? Dus indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, nog een illustratie, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, want dat was vroeger zo, weet je wel. Nou ja, een jaar of 10 geleden denk ik, maar vooruit. Vroeger mocht dat nog. We hebben de vaders onze vleesjes, onze vleeselijke vaders dus, tot kastijders gehad. En wij ontzagen hen, wij respecteerden hen, betekent dat. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn? Dat wil zeggen de geestelijke vader, onze geestelijke vader, God zelf. Zullen wij dan niet veel meer de geestelijke vader onderworpen zijn en daardoor leven, praktisch leven wel te verstaan, wandelen dus. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, onze natuurlijke vaders namelijk. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En dat is dus heel wat belangrijker. En daarna, en alle kastijding, als die tegenwoordig is, dat wil zeggen als die actueel is, als het gebeurt, als die aanwezig is, alle kastijding is op het moment zelf geen zaak van vreugde. Of althans, er staat, schijnt geen zaak van vreugde. Het lijkt het niet te zijn. Schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Want het is geen lolletje natuurlijk. Maar daarna, later, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde, namelijk door de kastijding, geoefend, daar heb je hem, getraind zijn. En daarom, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menig lijn verzoeking valt, weten dat de beproeving uw geloofs enzovoorts. Dat is wat dit is. En vandaar al deze dingen. Er zijn mensen die vragen, maar waarom overkomt zoveel gelovigen zoveel ellende? Waarom gaat er zoveel... Dan zeg ik, ja, waarom? Als je bedoelt waar het vandaan komt, ik zou het niet weten. Maar waar komt het vandaan bij ongelovigen? Ik bedoel, dat weten wij ook niet, dus ik hoef het ook niet te beantwoorden dan dus. Maar ik weet wel dat in het geval van een gelovige deze dingen zouden medewerken ten goede en van Gods wegen zullen gebruikt worden. Nou, zullen gebruikt worden, worden gebruikt. En wij zouden er lering uittrekken. We zouden door geoefend worden. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, staat er. Niet bezwijken, was de gedachte, verflauwen in vers 3. En maakt rechte paden voor uw voeten. We zouden wat rechtlijniger moeten zijn, betekent dat in gewoon Nederlands. Rechte loopbaan wandelen. Niet afwijken ter rechter of ter linkerzijde, heet zoiets in de Bijbel. Maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Daar gaat het om. Wij zouden leren rechtuit gewoon die weg te wandelen, de loopbaan die de Heer ons voorgesteld heeft. Zie, en dat mag dan moeilijk zijn, wellicht, maar daarom kunnen we het wel. Elders wordt ook gezegd dat dat God zelf ervoor zorgt dat wij niet verzocht zullen worden boven hetgeen wij dragen kunnen. Toch? En mocht het dan toch gebeuren, want omstandigheden van het leven zijn wat onbetrouwbaar, mocht het dan toch gebeuren, staat er, dan zal hij, als die verzoeking er is, met die verzoeking ook de uitkomst geven. Maar pas dan, als het zover is. Lees die tekst niet verkeerd, hè? Dat betekent niet dat hij verzoeking en uitkomst allebei geeft. Hij geeft niet verzoeking. Maar als die er is, en die gaat hoger dan wij feitelijk kunnen dragen, naar zijn idee, en dat weet hij beter dan wij overigens, ja, dan geeft hij ons wat wij nodig hebben om toch die verzoeking te kunnen dragen. Zo zit het, dus er kan ons niks gebeuren. Huh? Nee, ik zeg niet dat het een lol is, nou, ik zeg gewoon, het kan niet misgaan, want waar gaat het om? Dat wij die loopbaan lopen, aan het eind daarvan komen, aan het eind daarvan de kroon ontvangen. De kroon des levens, de kroon der vaardigheid, of hoe die kroon dan maar genoemd mag worden. Zie? En dus tot zonen zouden gesteld worden, daar gaat het om. En als dat gebeurt, dan begint daarna ons toekomstige werk als gemeente. En als lid van de gemeente uiteraard. Werk wat gebeurt vanaf zo'n verheerlijkte positie, vanaf de troon, in onze positie als koningen en priesters, waartoe hij ons nu maakt. Toch? Waarvoor wij bestemd zijn. Dat is het verhaal. Hier dus ook. En daarom komt er dan, ik kom er meteen wat aanbeveling hoe dat leven er dan uit moet zien. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat wil zeggen, kan leven in gemeenschap met de Heer, want dat is het. Men zal vrede najagen en heiligmaking, persoonlijke heiligmaking dus, hè. We zullen beschikbaar stellen voor dit werk des Heeren. En we zouden daarbij toezien dat niemand verachteren van de genade Gods. Want daar gaat het om, genade Gods. Over dit werk dat God aan ons doet, tot opvoeding, of hoe die maar heten mag, opdat hij ons als zonen zou aannemen in de toekomst, dat doet hij vanuit zijn genade, en daar moet men leven uit genade. Als men dat niet doet, maar dat heb ik vorige keer ook geciteerd uit Galaten, dan is Christus ons niet nut. En zijn wij van de genade vervallen, enzovoorts. En dan komen wij terecht in dezelfde positie als die van Esau, die hier ons voorgesteld wordt. Namelijk, dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige gelijk Esau, die om het spijzen het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Hij koos voor, als ik het meteen overdrachtelijk mag zeggen, zonder kritiek te hebben op de persoon van Esau, maar hij koos voor dit leven hier en hij ruilde het in, dat is de prijs die hij bereid was te betalen. Hij ruilde het in voor zijn eerstgeboorterecht. En dat zouden wij dus niet doen. En als je dan nog vraagt, waar was de bord soep dan een beeld van? Ja, was een bord soep toch? Linzenmoes heet zoiets. Bord soep. We noemen dat soep niet, moes, maar vooruit. Maar waar zou dat een beeld van zijn? Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade. En dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Waar is die spijze dan een beeld van? Van de wet, ja. Van de wet, natuurlijk. Dus men veracht het van de genade. Dan komt het toch bij de wet terecht. Er zijn twee mogelijkheden. Er zijn twee bomen, weet u wel. Des levens en der kennis des goeds en des kwaads. En er zijn twee verbonden. Het oude en nieuw verbond zo in die relatie tot elkaar. En daar gaat het hier over, uiteraard. Goed. Hij gaf het recht van zijn eerstgeboorte weg. Dat betekent dat wij niet oereder of onheiliger zouden zijn door ons eerstgeboorterecht weg te geven. Te veronachtzamen. Niet te willen weten, of wel te willen weten, maar zeggen, nou ja, maakt me ook eigenlijk niks uit, want ik ben met minder ook wel tevreden. Dat zei Esau namelijk ook, maar er staat dan ook meteen achter, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Zo van, dan kan je nu wel denken dat je dat niet hoeft, maar daar krijg je vanzelf een keer spijt van. Maar dan is het te laat uiteraard. Staat hier. Wij zijn dus gewaarschuwd. Begrijp je me goed, dit eerstgeboorterecht van Esau, dat naar Jacob ging, is wel degelijk een beeld van het eerstgeboorterecht dat wij ontvangen. Want het verhaal is dat Esau in die eerstgeboorterecht kwestie uiteindelijk gewoon een beeld is van het Joodse volk, onder het oude verbond, levend onder de wet enzovoorts, en dat Jacob een beeld is van de gemeente. En ze worden verwisseld. Dat is de makkelijke variant. Je hebt een moeilijke variant. Esau is een beeld van Juda en Jacob is een beeld van Efraim. De twee broers, weet u wel. Maar goed, die laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar zo is het wel. En Jacob die dan inderdaad moet vluchten voor Esau, omdat hij hem achterna zit, is een beeld van de gelovigen die vervolgd worden door de Joden. Men leest het boek Handelingen. Christenen die vervolgd worden door de Joden om hun geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het verhaal. Nou ja, en zo verder. En Jacob die dan inderdaad terechtkomt bij de oudere tak van de familie en daar ook kennelijk de erfgenaam wordt, want alle bezittingen van Laban komen terecht bij Jacob, weet u wel. Toch een aardig verhaal, toch? En hij trouwt met de twee dochters van Laban, zodat hij daarmee de zoon, schoonzoon zouden wij zeggen, maar niet met de zoon, een erfgenaam van Laban wordt. En als je later terugkeert en Esau ontmoet, dan heeft hij al zijn bezittingen bij zich. Is die schat hemeltje rijk. En de vraag is, waar komt zijn rijkdom vandaan? Nou, niet van Isaac, want die heeft hem alleen maar de handen opgelegd en dat was het dan. En een zegen over hem uitgesproken. Maar daar kan je geen brood verkopen, denk ik wel eens. Dus waar kwam zijn rijkdom vandaan? Dat was op basis van de zegen die uitgesproken werd. Maar het kwam bij oom Laban vandaan. En toen was de vraag, waar komen de zegeningen van de gemeente vandaan? In de eerste plaats vanwege God die het ons belooft. En daarna komt niet van onze natuurlijke aardse vader, of hoe zeggen ze het, komt in ieder geval niet van Esau en uit het Joodse volk voort, hoewel de gemeente geacht wordt daaruit voortgekomen te zijn, maar het komt echt voort uit de oudere tak van de familie. Die eigenlijk van nature het eerstgeboorterecht had, de familie van Laban dus. 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Dat is mooi hoor. Waar komt onze rijkdom vandaan? Toch uit Laban. Nou goed. Laat hem maar weer zitten. Maar ik vertel het alleen maar om te laten zien dat het niet zomaar een beeld is. Hè? Zomaar een leuk verhaaltje. Die hele geschiedenis spreekt daarover. De 20 jaren van Jacob bij Laban is ongetwijfeld een beeld van de 2000 jaar. Populair gezegd dan, nu, pak me niet op één nauwkeurig, want dan moet ik het weer uitrekenen. Maar de 20 jaren van Jacob bij Laban, alvorens weer de hereniging met Esau plaatsvindt, is een beeld van de 2000 jaren, populair gezegd, van onze bedeling. Toch? En wat daarna gebeurt, is de verbinding, hoe zeg je dat, verzoening, de verbinding tussen de gemeente en Israël. Straks. Wanneer we met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, worden de gemeente en Israël met elkaar verbonden. In de eerste plaats omdat twee broers zijn, maar aan de andere kant, ze worden ook in de Bijbel beschreven als bruidegom en bruid. Dat vind ik eigenlijk de mooiste. Het volk, de bruidegom, de gemeente, en het volk, de bruid, namelijk Israël. Dat is de verzoening van beiden. Na alle strijd die er geweest is. Nou goed. Weer terug naar Hebreeën 12. Daar waren wij dus bij dat er gezegd wordt, maar Esau had er wel berouw van, dus je bent gewaarschuwd. En dan wordt er gezegd, gij zijt, vers 18, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, Dat woord staat er niet, maar in plaats daarvan lees ik het gewoon. Gij zijt niet gekomen tot Sinai, maar gij zijt gekomen tot Sion. Dat staat er wel in vers 22, maar daarover hebben we het weer na de pauze. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Hebreeën 12 vers 18, en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en het geklank der bazuinen en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Zo wat ingewikkelde manier om te zeggen, gij zijt niet toegevoegd aan het oude verbond. Want het gaat natuurlijk om beschrijving hier van de gebeurtenissen rond de wetgeving op de berg Sinai. Maar wij zijn gekomen tot een andere berg, staat er. In vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion. De gedachte is dat Sinai natuurlijk staat voor het oude verbond en Sion staat voor het nieuwe verbond. Gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. En dat is eigenlijk het hoogtepunt van heel de uiteenzetting in deze brief. Want de gedachte is in heel deze brief natuurlijk dat wij als gelovigen niet geplaatst zijn onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Maar zoals we gezien hebben, reeds in hoofdstuk 2 wordt gesproken over dat erfrecht. De bedoeling is dat wij zonen eerstgeborenen zouden zijn. Het is precies dezelfde gedachte als uit Romeinen 8 en daarna hoofdstuk 9 tot en met 11. De gedachte namelijk dat wat aan Israël weliswaar beloofd was, komt in onze dagen op een hoger niveau zelfs terecht bij de gemeente. Namelijk eerstgeboorterecht, de aanstelling tot zonen lazen wij vorige keer in Romeinen hoofdstuk 9, de eerste verzen. En daar gaat het hier dus over. Maar het staat met een heleboel woorden hier. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En Sion staat natuurlijk voor Jeruzalem, het is een andere naam voor Jeruzalem. De betekenis van de naam Sion is ongeveer die van een opgericht teken, een monument. Allerlei soorten kun je die hebben overigens, maar zoiets is het. En dat is wat de gemeente inderdaad is, een monument. Een gedenkteken, ook voor de toekomende eeuwen, van de genade Gods. Zo staat het ook letterlijk in Efeze 2. De hele roeping van de gemeente is opdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade over ons, enzovoorts. En dus Sion, een monument als het ware. Gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. En dat is heel wat meer dan de stad Davids, om zo te zeggen, want dat is de naam voor Jeruzalem eigenlijk. Maar onze roeping ligt hoger dan die van Israël, is de gedachte. En daarom, wij zijn gekomen tot de berg Sion, staat er eigenlijk. Eigenlijk staat er, al staat het er niet letterlijk, maar eigenlijk staat er, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion, vanwege de tegenstelling met vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en dus zijn wij gekomen tot de ontastelijke berg. En hoewel er een tastelijke berg Sion bestaat, dat is gewoon het zichtbare Jeruzalem eigenlijk, zijn wij gekomen tot een onzienlijk Jeruzalem, namelijk een hemels Jeruzalem, staat er dus ook achter. Het gaat om een verschil tussen die beiden. Niet, we zijn gekomen tot aardse dingen, maar we zijn gekomen tot hemelse dingen. Dat is de strekking trouwens ook van hoofdstuk 9 uit deze brief. Maar daar ga ik verder niet meer op in. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion, de stad des levenden Gods. Dat is heel wat meer dan de stad Davids. Er is een parallel tussen uiteraard, maar het gaat erom dat we deel hebben aan hogere dingen. En dat staat er dan ook gewoon letterlijk. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Niet dat Jeruzalem dat op aarde is, of zoals het in Galaten 4 heet, het Jeruzalem dat nu is. Het heet daar, wij zijn gekomen tot Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder, in de zin van, daar horen wij thuis. Daar is ons burgerschap. In de hemel zelf namelijk. Maar vergis u niet, Jeruzalem was nou eenmaal en zal ook zijn hoofdstad van Israël in de eerste plaats, maar via Israël zou het ook zijn de hoofdstad van een wereldrijk, namelijk van het Messiaanse Rijk. Op aarde, straks in de toekomst, als de wederkomst van Christus heeft plaatsgevonden, zal dat koninkrijk van Christus inderdaad gevestigd worden vanuit Jeruzalem, de navel der aarde staat er ergens, geloof ik, hè? Maar vanuit Jeruzalem over de gehele aarde, vandaar dat de naam Jeruzalem gebruikt wordt, ook als zinnenbeeld, als type dus van heel dat Messiaanse Rijk. Denk maar aan de visioen uit Openbaring 21 en 22. Dat nieuwe Jeruzalem dat daar gezien wordt, is gewoon het koninkrijk van Christus. Jeruzalem staat voor heel het koninkrijk, dat is altijd zo. De hoofdstad van een land is de uitbeelding van heel het land. En als wij gekomen zijn tot dat hemelse Jeruzalem, wil zeggen dat we deel hebben aan het koninkrijk van Christus, maar inderdaad aan de hoofdstad, om zo te zeggen. Want daar gaat het om. Wij zouden niet maar het koninkrijk ingaan, wij zouden dat koninkrijk beërven. Zoals het op meerdere plaatsen beschreven wordt. Ik heb dat soort schriftplaatsen nog niet aangehaald. Misschien doe ik dat nog een keer. Maar we zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem. En we zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen. Daar had moeten staan 10.000 der engelen. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat ook heeft. Niet dat het me veel uitmaakt. Want om het aantal... 10.000 tallen. Ja, dat is waar het over gaat. 10.000. Het woord 10 is in de Statenvertaling op een of andere wijze verdwenen. Maakt niet zoveel uit, maar het hele punt is dat die uitspraak over die 10.000 engelen een verwijzing is naar oud-testamentische uitspraken daaromtrent, want de gedachte is dat in het Oude Testament nogal eens sprake is van engelen, over de Heer met zijn 10.000 engelen, of heiligen, of hoe ze maar genoemd worden, terwijl dat gewoon de aanduiding is van de gemeente, op voorhand. De Heer zal komen met zijn vele 10.000 engelen. Maar hij komt met zijn gemeente, dat is waar het over gaat. En als je engelen leest als hemelse wezens, wel, dat zijn wij. Ja, nu al bedoel ik, maar we zullen dat ook in de toekomst zijn, vanzelfsprekend. En voor zover wij de gedachte hebben dat God zich bedient van engelen om de wereld te regeren, zal ik maar zeggen, we hebben volkomen gelijk, dat is zo, maar hij zal zich bedienen van de gemeente. Want dat is de roeping van de gemeente. Zie? En zo verder. We hebben het er later nog wel eens over. In verband met dit onderwerp bedoel ik ook. En daarna staat er, en gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Namelijk, en mag ook. Dan lees ik hem anders. Dan lees ik, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en gij zijt gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen. Die in de hemel opgeschreven zijn. En gij zijt gekomen tot God, de recht enzovoorts. Hè? Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering. Maar algemene vergadering, dat is wat wij gewoonlijk noemen de volksvertegenwoordiging, volksvergadering. Of wat denkt u van de algemene vergadering van de Staten-Generaal? Vindt u die? Eerste en Tweede Kamer bij elkaar op Prinsjesdag? Dat is de algemene vergadering, zo heet dat. Die term is dat ook. Dat wil zeggen, het gaat over diegenen die betrokken zijn in de regering van het Rijk. Zie? Op het hoogste niveau dus. Hè? In dienst van de koning ongetwijfeld. Maar niettemin betrokken bij de heerschappij en delend in de heerlijkheid van de koning. Daar zijn wij toegekomen. En dat de betekenis is, wordt daarna bevestigd als er staat en de gemeente. Want het woord gemeente, daar kun je natuurlijk uitgebreid over spreken, over hoe het woord vandaan komt en wat etymologisch de betekenis ervan is. Dat kan ik wel even doen, dat is makkelijk genoeg. Het woord gemeente is ecclesia en ek betekent uit. En dat ecclesia komt van kaleo, roepen namelijk, zodat de gedachte is dat de gemeente bestaat uit diegenen die geroepen zijn uit. Waaruit? Ja, uit het volk. Want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. Dan krijg je dus een ecclesia. Ze zijn geroepen uit. Of zullen we, het was in mijn Handelingen 15, hè? Of zullen we Galaten 1 vers 4 nemen. Daar staat dat hij ons trekken zou uit. de tegenwoordige boze eeuw. En Petrus zegt, hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En Paulus zegt in Colossense 1, hij trekt ons uit de macht der duisternis om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. En wat erven de heiligen? Het koninkrijk. Zie? Want die ecclesia betekent inderdaad de geroepenen uit het volk. Zo van, wij zijn dus kennelijk geroepen uit de wereld en uit de volkeren enzovoorts. Dat is ook inderdaad zo. Maar de praktische betekenis van het woord ecclesia, gewoon in het Grieks dus, de praktische betekenis van het woord, is dat het de aanduiding is inderdaad van de volksvergadering. Dat heet de ecclesia. Degene namelijk die door de koning, we praten over de Griekse cultuur en dus de Griekse stadstaten, zoals het heette, hè, zijn degenen die door de koning geroepen zijn uit het volk, is gewoon aangewezen van hogerhand, om deel te hebben aan die volksvergadering. Ze worden door de koning lid gemaakt van de volksvergadering. Dat gebeurt dus niet via een democratische stemming, maar integendeel, ze worden als vrijwilliger aangewezen, denk ik altijd, hè. Ja, dat was een militaire dienst toen het nog bestond, hè. Maar de ecclesia bestaat dus uit mensen die door de koning verzameld zijn om hem te dienen. En om samen met hem deel te hebben aan de regering van het Rijk. Nou, en dat is wat wij zijn. Ecclesia. Volksvergadering. Dat is wat het woord echt betekent. De wetgevende en rechtsprekende vergadering. De Hoge Raad. Het is niet goed te vergelijken met Nederlandse omstandigheden, dus ik heb er geen goede term voor. Maar zoiets is het. En daarna zeg ik, dat is niet alleen Grieks, maar het is ook eigenlijk Hebreeuws. Want in onder Israël vind je, dat heb ik hier al een paar keer gezegd, vind je natuurlijk toch het verschijnsel dat Mozes bij gelegenheid oudsten van het volk aanwees en een uit het volk riep als het ware om deel te hebben aan de raad van oudsten van Israël. En zo is ontstaan het Sanhedrin. 70 oudsten. Ja. Ja, dat is later opnieuw opgericht dus natuurlijk. En bovendien, het Sanhedrin werd geacht te bestaan alleen uit priesters. Overpriesters heten ze dus, omdat ze lid zijn van het Sanhedrin. Maar de oorspronkelijke raad van oudsten van Israël in de dagen van Mozes, gesticht op initiatief van zijn schoonvader, koning en hoge priester, koning en priester Jethro. Die raad van oudsten die werd verzameld uit alle stammen van Israël. Staat er ook allemaal keurig bij. Zie? En geplaatst daarna boven dat volk. Nou, die positie nemen wij inderdaad in. Ecclesia, geroepen uit om deel te hebben aan de heerlijkheid en dus aan de heerschappij van dat koninkrijk. En daarna staat er nog zo'n term. Dus je kan het niet missen. In elk geval staan er drie termen die volstrekt synoniem zijn. Namelijk algemene vergadering, daarna ecclesia of gemeente, maar dat is de algemene vergadering. En als het dan echt met min of meer Hebreeuwse termen moet, althans ontleend aan de Hebreeuwse of Israëlitische cultuur, dan krijg je de term eerstgeborenen. Wij zijn eerstgeborenen. Gemeente namelijk, want zo lees ik hem, gemeente namelijk eerstgeborenen. Oudsten namelijk is de betekenis dan toch van de term. En dan die in de hemelen opgeschreven zijn. Begrijp je me goed? De gedachte is natuurlijk gewoon dat we hemels burgerschap hebben ontvangen. En daar ons thuis hebben. En dat is bijzonder, want dat is nou juist de essentie van heel die gemeente van eerstgeborenen, dat ze in de hemel thuis horen. Om de eenvoudige reden dat de troon over dat Messiaanse Rijk, ik bedoel gewoon de residentie van dat koninkrijk, is in de hemel. De troon van dat koninkrijk is in de hemel zelf. En het koninkrijk zal geregeerd worden vanuit de hemel zelf. Dat gebeurt weliswaar op aarde via Israël, dat is zo. Maar niet Israël of de troon van Israël of van de Heer Jezus in Jeruzalem is de hoogste troon. De hoogste troon van het koninkrijk, de opperheerschappij of heet zoiets, suprematie, is gevestigd inderdaad in de hemel zelf. En daarom heet het hemelse Jeruzalem. Niet omdat daar een stad is die Jeruzalem heet, maar gewoon omdat Jeruzalem op aarde een beeld is van de hemel als zodanig. Omdat vanuit Jeruzalem de aarde geregeerd zou worden, maar vanuit de hemel zou Jeruzalem geregeerd worden en heel de aarde, om zo te zeggen. En dus, wij zijn in de hemelen opgeschreven. En u dient te beseffen dus dat al die andere gelovigen in heel de Bijbelse geschiedenis, van voor onze bedeling, zowel als van na onze bedeling, die zijn niet in de hemelen opgeschreven. Althans niet op die manier. Die hebben geen hemelsburgerschap, is hen ook niet beloofd, en dat krijgen ze ook niet. Gewoon hier op aarde. Dat was altijd ook de bedoeling. De aarde was nou eenmaal bestemd voor de mens, zegt de Bijbel. En de mens was bestemd voor de aarde. Nog afgezien dat de mens ook uit de aarde is en dus volstrekt aards en daar ook thuis hoort. De grote uitzondering is dat de eerstgeborene wordt weggenomen, is bestemd voor de Heer zelf en krijgt deel aan zijn heerlijkheid, is de bedoeling. En dat is wat hier staat. En dat blijkt ook uit wat er nog verder volgt. Gij zijt namelijk ook gekomen tot God, de rechter over allen. Maar kijk, als de voorgaande uitdrukkingen betekenen dat wij deel hebben gekregen aan, dan betekent dat dezelfde uitdrukking hier dat dus ook. Hè? Namelijk, wij hebben deel aan Sion. Wij hebben deel aan de stad des levende gods. Wij behoren tot het hemelse Jeruzalem. Maken wij deel van uit. Enzovoorts. En van de vele tienduizenden der engelen. Wij maken deel uit van de algemene vergadering. En dus van de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En dus consequent zijn en zeggen, wij maken dus deel uit van God de rechter over allen. En wat dat betekent gewoon, is dat wij inderdaad recht zullen spreken, was de bedoeling. Nou ja, dat is wat de Griekse Ecclesia zou doen. Dat is wat de Israëlitische Raad van Oudsten zou doen. En het is dus wat de gemeente zou doen. Recht spreken. Ja, je kan het je niet voorstellen, zuster, maar ja, het staat nou eenmaal in de Bijbel. Hier? Nee, ja, hier ook. Ik aarzel niet om het zo te lezen. We hebben deel aan die rechter. Wij zullen recht spreken, maar daar staat er ook, of ik citeer het liefst maar gewoon zo in het loopje weg. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Vraagteken. Want dat lees ik dus in 1 Korinthe 6. Meen ik. Vers 1. Durft iemand van uw lieden die een zaak heeft, een rechtszaak dus, hè, tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Hij zegt, jullie kunnen als gelovigen toch onderling wel je zaken regelen en op orde houden. Daarvoor hoef je toch niet als gelovigen onderling, als je twisten hebt, naar de burgerlijke rechter. Alsof die wat te vertellen heeft over dingen die van de Heer zijn. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Wij dus. En daarna vers 3. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Niet omdat het speciaal gaat over die engelen. Maar wel omdat daarmee gezegd wordt dat wij een positie ontvangen boven de engelen. Boven diegenen die nu in de hemelse wezens zijn enzovoorts. Ik kan het trouwens niet missen, want het vloeit automatisch voort uit de veel herhaalde uitspraak, ik citeer hem meestal uit Efeze 1, waar staat dat Christus gezet is ver boven alle overheid en macht en heerschappij en troon en hoe het maar heet, maar ver boven alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En God heeft die Jezus, die ver boven die engelen staat, tot hoofd gegeven aan de gemeente, die immers zijn lichaam is. Lees het maar na, Efeze 1, laatste verse. En als dus de Heer Jezus die positie inneemt, ver boven de engelen, wij dan ook. Toch? Alleen in Hebreeën 1 wordt er dan bij gezegd, Hebreeën 1. Wordt erbij gezegd, nou ja, dat betekent niet dat wij nu al in onze dagen de engelen zouden kunnen commanderen. Zo zit het niet. Maar betekent wel dat de engelen uitgezonden worden van Gods wegen ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Ten behoeve van ons. Ze dienen ons namelijk. Ze staan weliswaar, althans tot op heden, niet onder ons commando, maar daarom dienen ze ons wel. Nou ja, dat doet de Heer Jezus trouwens ook. Ja, ik houd er nog altijd op, we hebben het er later over. Maar ik houd er nog altijd op dat hij inderdaad de aartsengel is, hè? De opperste engel. Als engelen hemelse wezens zijn, wat is het hoog, wie is de hoogste dan? De aartsengel dus. Want er is in de Bijbel altijd maar één aartsengel, hè? Dus als je mij vraagt, gewoon de Heer Jezus zelf. Boven alle engelen, maar niet tenminste deel uitmaken van de engelen. Maar ja, goed, hij staat boven alle leden van de gemeente, maar hij maakt deel uit van de gemeente. Dus waarom niet? Dat kan toch? En in de toekomst, hij staat boven alle Israëlieten, maar hij is wel een Israëliet zelf. Er is echt niks moeilijks aan. En hij is boven de engelen, maar dat wil niet zeggen dat hij zelf geen engel is. Dat is hij. En dat wordt ook zo beschreven. Trouwens, anders moeten we in ieder geval één boek, heel boek uit de Bijbel halen, namelijk Malachi. Mijn engel betekent dat. Dat is het boek waar ook in staat, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Hè? En daarbij gaat het wel degelijk over de Heer Jezus als engel. En in het Oude Testament heb je natuurlijk de engel des Heren, dat is gewoon de Heer. Niet de engel van de Heer, de engel namelijk de Heer. Zo heet hij. Nou goed, hebben we het misschien ook later nog eens over. Maar het idee is inderdaad dat als wij een positie ontvangen boven die engelen, dan betekent het dat wij die engelen zullen oordelen. Dat wil zeggen dat ze onder onze jurisdictie staan, in elk geval. Dat geldt voor de hele wereld. Dat kan niet missen. Omdat we op gelijk niveau staan, wat dat betreft, met de Heer Jezus Christus. Omdat we deel uitmaken van datzelfde lichaam, datzelfde volk, diezelfde gemeente. Waarvan hij dan, of waarbinnen hij dan het hoofd is, dat is inderdaad zo. Maar niettemin, het is één en hetzelfde lichaam, één en hetzelfde orgaan, heet zoiets trouwens ook, toch? Nou goed, daar gaat het over. Dus als u nou vraagt, ik wil toch eens weten wat we in de toekomst gaan doen. Nou, onder andere rechtspreken. Kijk, en, ja, dus nou moet ik eigenlijk meteen eraan toevoegen, wat denkt u dat wij hier moeten leren? Wat recht is en wat niet. Beslissingen nemen, dingen kunnen afwegen en zeggen, nee, niet zo, maar zo. En keuze kunnen maken. Zie? Nou ja, dat is misschien moeilijk, want die jongens in Den Haag die daar deel uitmaken, nou goed, die brengen er ook niet zoveel van terecht, denk ik altijd. Die durven geen beslissingen te nemen, schuiven alles van zich af. En als ze een beslissing nemen, worden ze meteen onderuit gehaald. Zo gaat het toch in de politiek. Maar wij zouden leren beslissingen te nemen. En verantwoordelijkheid te dragen. Toch? In elk geval voor ons eigen leven. En als we dat geleerd hebben, dan zullen wij ook in de toekomst datzelfde kunnen doen voor anderen. En anderen op zijn minst adviseren, zal ik maar zeggen, en bijsturen. Ik wil wel even wat vooruitgrijpen, we zijn toch aan het eind van de avond. We hebben het er later over namelijk, want ik heb daar geen haast mee. We komen daar nog op. Maar de gedachte is natuurlijk toch, om het dan heel eenvoudig te zeggen, dat wanneer wij straks inderdaad als gemeente onze hemelse positie zullen innemen, betekent dat hele leger van overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht daar uit de hemel verdwijnen zal? Toch? Ja. Maar wat deden ze daar? De wereld regeren. Hoe? Ja, kennelijk door degenen die hier op aarde wonen te inspireren. Gelukkig hebben we daar hele goede woorden voor. Te inspireren, te begeesteren. Ze wat in te blazen. Ze ideeën aan te reiken. Ze aan te vullen. Ze wat ideeën aan te reiken. Dat vind ik wel aardig eigenlijk. Maar het hele punt is gewoon dat wij dat in de toekomst zullen doen. Want wij ontvangen die hemelse positie, opdat we vanuit die positie, of van die positie beter nog, gebruik kunnen maken om inderdaad invloed uit te oefenen op datgene wat in het algemeen gaande is, in elk geval op aarde. En als je zegt, maar ik dacht dat Israël de volkeren zou besturen of zo, dan zeg ik, nou is geen enkel punt, dan besturen wij Israël. Want zo zit het dan. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid dan. Toch? Dat is hiërarchie. In die uiteindelijke hiërarchie staat Israël op aarde inderdaad rechtstreeks onder de gemeente in de hemel. in dezelfde relatie als de vrouw staat tot de man. In de Bijbel dan natuurlijk, hè? Want al het andere dat reken ik nou even niet mee. Daar wordt het me te gecompliceerd van. Ja. Maar begrijp je toch al ongeveer? Dat is wat wij doen zullen. Dat wil zeggen, vanuit de hemel, vanuit het onzienlijke wellicht, maar in ieder geval vanuit de hemel, invloed uitoefenen op aardse omstandigheden. Dat orde inhouden. Niet alleen orde inbrengen, dat is het eerste, maar daarna ook orde inhouden. Dat blijft altijd zo. Zo zijn de rollen nou eenmaal verdeeld. Zie? Verantwoordelijkheid dragen dus. Vandaar dat wij moeten leren hier om verantwoordelijkheid te dragen in het werk des Heren. Het is een heel plechtige term. Ik gebruik hem liever niet, maar ik gebruik hem toch, want er is geen andere. Het werk des Heren. En ja, het werk des Heren bestaat nou eenmaal nu uit dat de Heer ons bepaalde verantwoordelijkheden geeft, die wij zouden dragen. We trouw zouden zijn aan hem enzovoorts. Zie? Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. En keuze kunnen maken, dingen afwegen enzovoorts. Wat ervoor gaat in het leven enzovoorts. Wat de prioriteiten zijn, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dat moeten wij hier leren. En dat leer je in de praktijk nooit zonder kleerscheuren en zoiets. Zonder vallen en opstaan, zonder moeite gaat dat niet. Ja, maar niettemin, dat is wat wij hier zouden leren. Dat is de bedoeling van onze hemelse vader, die ons opvoedt inderdaad voor onze toekomstige verantwoordelijke functie. Daar gaat het over. Zie? Nou goed. En voor dat doel, en dan moet ik helaas afsluiten, maar voor dat doel zouden wij dan volgende vers. Nou, ik neem meteen vers 25, als u het niet erg vindt. Voor het doel zouden wij toezien dat wij degene die spreekt, dat is namelijk de zoon uit Hebreeën 1 vers 1, daar gaat het nog steeds over. Dat we degene die spreekt niet zouden verwerpen, met andere woorden, we zouden de Heer toelaten zijn werk in ons te doen. Want anders heeft het consequenties. Verliezen wij ons eerst geboorterecht, om zo te zeggen. Ontleend aan Esau natuurlijk een paar versen terug. Want er komt In de toekomst inderdaad één oordeel. En dat betekent in de praktijk dat wij in die situatie tot zonen zouden gesteld worden. En in dat verband staat er dan in vers 28. Daarom, omdat wij, of alzo wij, alzo wil zeggen op deze manier, zoals uiteengezet hiervoor. Maar alzo wij een onbeweeglijk, dat wil zeggen een onvergankelijk koninkrijk ontvangen. Een hemels koninkrijk zelfs. Maar een koninkrijk dat ook geen einde zou nemen, want dat is het Messiaanse Rijk. U weet wel, dat Rijk van de Zoon van David, waarvan God zei, ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, en de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen, en dat soort dingen meer uit 2 Samuel 7. Dus alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, bewegelijke dingen namelijk, dat betreft de tegenwoordige wereld, en die zou voorbij gaan. En het tegenwoordige leven ook, Esau, gaat voorbij. Toch. Ik heb een hoge prijs voor betaald, maar het gaat toch voorbij, je verliest het toch. Maar wij zouden iets onbewegelijk, iets onvergankelijks, iets onverderfelijks en onverwelkelijks, met dank aan 1 Petrus 1 vers 4, ontvangen. Zo'n erfenis. We hebben hem er straks gelezen, daarom lees ik hem nu niet meer. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, let op, niet zullen ontvangen. Dat is wel zo hoor, maar het staat hier niet. Hier staat, wij ontvangen het. Dat wil zeggen, wij zijn daar nu mee bezig. Ik heb geloof ik vorige keer al iets gezegd over die heerlijkheid, naar aanleiding van Romeinen 8. Hetzelfde verhaal, namelijk, het is niet zozeer dat wij in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen. In de toekomst zal onze heerlijkheid die wij nu ontvangen, openbaar worden. En wij zijn nu net zo goed bezig koninkrijk te ontvangen. Het is gewoon hetzelfde als het ontvangen van heerlijkheid uiteraard.